voorbereid.
Ja, ja.
Ik heb met Wim afgesproken dat ik nog even voor hem hem zou bidden voordat hij gaat beginnen. Vader, Heer, dank u wel voor Wim. Dank u wel voor wie hij is, Heer. Vader, wilt u door hem heen spreken, opdat hij uw woord in de gemeente mag duidelijk maken. Opdat we aangeraakt mogen worden door uw woord en dat we gewoon verder mogen gaan vol kracht vanuit uw woord. Vader, zegen deze man naar uw hart, Heer, en gaan we het hem mee. Vader, dank u wel voor wie hij is. Amen.
Yes. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Het is een beetje stil vanmorgen. Is iedereen Sinterklaas cadeautjes aan het inpakken en zo? Ja, het is maar wat je prioriteit is op zondagmorgen. Maar jullie zijn er en mochten heerlijk de Heer aanbidden. Amen. Het is inderdaad wel even door Marieke aan het begin van de dienst gezegd. Het is vandaag inderdaad de eerste Adventszondag. De eerste kaars is ontstoken. We gaan straks inderdaad het avondmaal vieren. En als klap op de vuurpijl, dinsdag is het inderdaad Sinterklaas. Nou, het is bijna een raadsel aan het begin van deze preek, maar wat hebben deze drie zaken, dus Advent, avondmaal en Sinterklaas, wat hebben deze drie zaken te maken met het thema van deze morgen, totdat hij komt? Ik wil vanmorgen heel graag met jullie gaan spreken over de wederkomst van de Heer Jezus. Een thema wat denk ik heel belangrijk is om daar als gemeente ook regelmatig met elkaar over na te denken. Nou, allereerst even over Advent. Vandaag dus inderdaad eerste Adventszondag. En zoals je weet, de vier zondagen voorafgaand aan kerst, dat is dan de Adventsperiode. En dan denken we in het bijzonder na over de komst van de Heer Jezus. En het is heel eenvoudig, Advent, dat komt van het Latijnse Adventus. En dat betekent komst. Nou, het idee van Advent, dat vinden we eerlijk gezegd niet terug in de Bijbel zelf. Dus als we het niet zouden doen, dan overtreden we geen gebod van de Heer of zo. Maar ik heb het even terug of nagezocht. Het idee van Advent is ergens ontstaan in de vierde eeuw na Christus. Een groep gelovigen kwam bij elkaar en zeiden, wat zou het goed zijn om gewoon één keer per jaar, is vier weken lang, een bijzonder na te denken over de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Goed idee, toch? Het is pas in de zesde eeuw na Christus dat het ook een officieel kerkelijk gebruik is geworden. Paus Gregorius de Grote zei op een dag, dit wordt nu een officiële kerkelijke instelling. Wij gaan voortaan één keer per jaar Advent vieren. Maar deze paus, volgens mij altijd heel goed begrepen, die gaf er een hele duidelijke opdracht bij aan de kerk van de zesde eeuw na Christus. En volgens mij staat deze opdracht nog steeds. En dat is deze. Het is goed om met Advent na te denken over de komst van de Heer Jezus. Zijn eerste komst, hoe hij als een babytje naar deze wereld kwam. Maar, zei de paus, dan moeten we in deze periode ook nadenken over zijn tweede komst. Over de wederkomst van de Heer Jezus. Want Adventus betekent niet alleen komst, maar het betekent ook wederkomst. Nou, hiermee is denk ik gelijk al duidelijk wat Advent te maken heeft met wederkomst. Dan over het avondmaal. Ik wil graag een paar versen met jullie gaan lezen. Versen die we eigenlijk altijd wel als inleiding op het avondmaal ook met elkaar lezen. Dus eigenlijk is de preek van deze morgen ook al een beetje de inleiding op het avondmaal wat we straks gaan vieren. Wil je met me meelezen uit 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23? En daar staat het volgende. Paulus die schrijft, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, ga terug op de Heer zelf. Met andere woorden, wat ik nu geschreven heb ik niet zelf bedacht, dat heeft de Heer Jezus ons zelf geleerd. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Dus als we straks het brood gaan breken, ik heb gevraagd of er hier alvast even iets van dat brood mag zijn. Als we straks het brood gaan breken, je denkt misschien aan altijd van ja, waarom moet dat nou zo? Nou, dat is een plaatje zeg maar van een hele diepe waarheid. Het breken van het brood, dat zegt iets over wat er gebeurd is met het lichaam van Christus toen hij hing aan het kruis. Toen werd zijn lichaam letterlijk gebroken. Jezus, hij kwam naar deze aarde, hij verliet de hemelse heerlijkheid en hij deed dat terwijl hij van tevoren wist dat zijn lichaam, net als dat brood, gebroken, verbroken zou worden. En even voor alle duidelijkheid, wat er met Jezus is gebeurd, dat is niet per ongeluk gegaan, dat is er niet overkomen. Dat is allemaal, mag ik het zo zeggen, met voorbedachte raden gebeurd. Jezus kwam vanuit zijn eindeloze liefde voor mensen naar deze aarde om zijn lichaam te laten verbreken. We lezen dat heel mooi in Hebreeën 10, vers 5. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven, het Oude Testament, hebt u uiteindelijk niet verlangd. Daar ging het uiteindelijk niet om. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. Waarom kreeg Jezus, die God was, een lichaam? Om dat lichaam te kunnen geven, te kunnen laten verbreken tot verzoening van al onze zonden. Als op een dag Johannes de Doper aan het preken is bij de Jordaan, dan ziet hij opeens te midden van het publiek, ziet hij daar Jezus staan. En wat zegt hij dan? Kijk, zie, het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Het lichaam van Jezus is als een lam dat geslacht moest worden, dat geofferd moest worden tot verzoening van al onze zonden. En dan lezen we verder in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 25 over de beker. Zo nam hij, na die maaltijd, ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus als we straks de beker gaan rond laten gaan en we nemen daar een slokje uit, dan is deze wijn hier in deze beker, ik zet hem even weer voorzichtig neer want hij is een beetje vol, dan is de wijn in deze beker is een beeld van het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus dat vloeide daar toen hij aan het kruis hing. En dat bloed dat heeft gevloeid om een nieuw verbond te kunnen sluiten. God wil een nieuw verbond sluiten met mensen. God wil vanmorgen ook met u, met jou zoals je hier zit, hij wil een verbond sluiten. En wat zijn de ingrediënten van dat verbond? Nou, dat zijn eigenlijk de drie woorden waar we dit hele seizoen over nadenken. Liefde, aanvaarding en vergeving. Dat is waar het in het nieuwe verbond om gaat. Dat is wat God ons in het avondmaal ook telkens weer duidelijk wil maken. In het breken van het brood, in het drinken van de wijn, wil God laten zien wat hij ons te bieden heeft. Liefde, aanvaarding en vergeving. Ik las vorige week een opmerkelijk bericht in de krant. Misschien heb je het ook gelezen. Er stond met een grote kop boven een artikel: Messi 700 miljoen euro waard. Even voor degenen die echt geen verstand hebben van voetballen. Messi is een Argentijnse voetballer, een van de beste ter wereld. Die speelt bij Barcelona. En er was al een hele tijd over onderhandeld, maar vorige week heeft hij dan eindelijk zijn contract getekend dat hij tot 2021 bij Barcelona blijft. Sommigen zullen nu denken, boeien, voor anderen is het heel interessant nieuws. Maar wat staat er in het contract? Mocht er ooit ergens een club in de wereld zijn die Messi voor 2021 wil kopen, dan moeten ze daar 700 miljoen euro voor op tafel leggen. Dus was de kop, Messi is 700 miljoen euro waard. Weet je wat ik dacht toen ik dat las? Nou en? Ik ben veel meer waard. Amen, ja. Ik ben veel meer waard. Ik zal geen bedrag noemen. Weet je waar de waarde van een product door wordt bepaald? Door twee dingen. In de eerste plaats wordt de waarde van een product bepaald door de maker van het product. Stel dat ik nu een kwast heb en een paar potten verf en er staat daar een wit doek en ik zet er een paar strepen op en zo en ik zeg zo, het is klaar. Is niets waard. Maar als je er Picasso onder kunt zetten, is datzelfde schilderij opeens miljoenen euro's waard. Dus jouw waarde als mens wordt bepaald door wie je bent gemaakt. Door wie zijn wij gemaakt? Wie is onze maker? De Heer, onze God. Wauw, dat is nog wel wat anders dan Picasso. En het tweede waardoor de waarde van een product wordt bepaald is dat wat ervoor wordt betaald. Waarom is Messi 700 miljoen euro waard? Omdat er 700 miljoen euro voor moet worden betaald. Hoeveel is er voor ons betaald? Wat is onze waarde? Lees eens mee, 1 Petrus 1 vers 18. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Je bent gekocht en betaald met het bloed van Jezus. En dit geeft aan hoeveel jij waard bent voor God. Ik weet dat er heel veel mensen, jonge mensen, maar ook heel veel oudere mensen, ongelooflijk diep kunnen worstelen met wat ben ik eigenlijk waard? Dan moet je hier maar aan denken. En het is zo mooi, als we straks ook uit de beker gaan drinken, dan mag je weten, dit is een beeld van het bloed van Jezus. Dat heeft mij vrijgekocht. Ik ben gekocht en betaald. En hiermee mag ik weten hoeveel ik voor God waard ben. Eindeloos veel. En dan weer terug naar 1 Korintiërs 11, dan sluit dat stukje over het avondmaal af met deze woorden, vers 26. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En dat is dan specifiek het thema van deze morgen, waarmee je dus ziet dat het avondmaal, net als Advent, direct gekoppeld is aan de wederkomst van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, de viering van het avondmaal is een soort van driedimensionale viering. Er gebeuren drie dingen als we straks brood gaan eten en wijn gaan drinken. In de eerste plaats gaat het bij het avondmaal om gedenken. Om het verleden. We hebben dat net twee keer gelezen uit een stukje uit 1 Korintiërs 11. We gedenken dat wat Jezus heeft gedaan. We gedenken dat hij zijn lichaam heeft gegeven. We gedenken dat hij zijn bloed heeft gegeven. En dat vervult onze harten met dankbaarheid. Als het goed is, als je het echt beleeft, als je niet zomaar even automatisch een stukje brood eet en een slokje wijn en je gaat weer verder. Nee, als je het echt intens beleeft, dan is avondmaal een feest van aanbidding. Aanbidding, gewoon Heer. U hebt uw lichaam voor mij gegeven. U hebt uw bloed voor mij gegeven. Door u mag ik leven, mag ik eeuwig leven. Ben ik een kind van God. Halleluja! Avondmaal is een feest van aanbidding. Gedenken, dat heeft te maken met in herinnering brengen. We denken gewoon bij het avondmaal. En ik hoop niet dat het de enige keer is, één keer per maand, dat je eraan denkt. Maar we gedenken bij het avondmaal aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het Griekse woord hier voor gedenken is anamnesis. Nou, even voor de medici onder ons, daar hebben wij ons woord anamnese vandaan. Dat je in herinnering gaat brengen, dat je terug gaat kijken, wat is er gebeurd? We gaan straks terugkijken, we gaan gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het tweede aspect, de tweede dimensie van avondmaal vieren heeft te maken met verkondigen. We lazen dat we, als we de beker drinken en het brood eten, dat we de dood van de Heer verkondigen. Dus het vieren van het avondmaal is een boodschap. Het is een verkondiging. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk met eerbied gezegd, het is eigenlijk een soort van dramastukje. In een dramastukje laat je iets zien, maak je iets zichtbaar. Met het brood en de wijn maken we iets zichtbaar. We proclameren dat Jezus voor ons gestorven is, zodat wij kunnen leven. Dus het avondmaal is ook verkondiging. En dan het derde aspect, dat heeft te maken met de toekomst. Dat heeft te maken met verwachten. Totdat hij komt. Afgelopen maandag had ik een lunchafspraak in een klein restaurantje in Hoorn. En ik kwam er binnen en ik zag tot mijn verrassing het volgende op een tafeltje staan in het restaurant. Kijk eens. Ik denk, hij komt. Dus ik zei, amen. Maar niemand zei wat terug. Ik denk ook niet dat ze bedoelen dat Jezus terugkomt. Waarschijnlijk heeft dit plaatje meer te maken met Sinterklaas. Maar ik vond het wel heel grappig. Ik denk, dit is waar het om gaat. Hij komt. Jezus, hij komt terug. Ik vind het ook heel mooi hoe Jezus bij de instelling van het avondmaal dat zelf ook op een hele mooie manier benoemt. Lees maar eens mee, hij heeft het avondmaal ingesteld en dan kijkt hij zijn discipelen nog eens even aan en dan zegt hij, Marcus 14, ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok, dat is een omschrijving van de wijn, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. En welke dag bedoelt Jezus hier? Dat is de dag dat hij zal terugkomen op de wolken des hemels. En dat zijn koninkrijk wereldwijd zal baanbreken. Dus avondmaal is gedenken, het is verkondigen en het is verwachten. Iedere keer weer als we dat stukje brood eten en dat slokje wijn drinken, dan mogen we het weten. Oh, hij komt terug. Dat heeft hij onszelf beloofd. Mag ik je vanmorgen eens vragen? Leeft dit bij jou? Is dit iets wat jou bezighoudt? Denk je er überhaupt wel eens aan dat er een dag gaat komen dat Jezus terugkomt? Of misschien mag ik er nog iets dieper stellen, de vraag. Verlang je daarnaar? Is dit iets waar je echt naar uitziet? Of is je leven zo vol met werk, met studie, met gezin, met je zaak, met geld, met sport, met vrienden, met vakantie, noem alles maar op? Of misschien is je leven wel juist heel vol met verdriet en met ziekte en met lijden en met eenzaamheid en ben je meer aan het overleven? Hoe jouw leven er ook uitziet, is dit iets waar je naar uitziet? Als ik in de brieven lees die geschreven zijn aan de gelovigen van toen, dan wordt het eigenlijk wel duidelijk dat de wederkomst van de Heer Jezus, dat was een dagelijks thema in het denken, in het handelen van de christenen van toen. Elke dag dat Jezus niet was teruggekomen, was eigenlijk een teleurstelling. Want Jezus had het gezegd, zie je, kom spoedig. Dus elke dag stonden ze op en dachten ze, oh, zou het vandaag de dag zijn dat Jezus terugkomt? Je moet het maar gewoon even voor jezelf beantwoorden. Maar hoe lang is het geleden dat jij 's morgens wakker werd en dat je dacht, wauw, zou het vandaag de dag zijn dat Jezus terugkomt? Of is het meer zo dat als je 's morgens wakker wordt dat je denkt, oh ja, wat staat er allemaal op de agenda, wat zijn mijn doellisten en wat moet ik allemaal doen? En help stress, laat ik me gauw beginnen. Ik denk eerlijk gezegd dat ons leven er heel vaak zo wel een beetje uitziet. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe het was bij de christenen in Korinthe, waar dus die brief ook over het avondmaal aan geschreven is. We lezen daar iets heel moois over. Lees maar eens mee, 1 Korintiërs 1, vers 6. En ik lees dat even vanuit de Groot Niels Bijbel. We vallen even midden in een stukje, maar dan staat er: zo stevig heeft het getuigenis over Christus zich in u verankerd, dat geen enkele genadegave u ontbreekt. En dan? Terwijl u vol verwachting uitziet naar het moment dat onze Heer Jezus Christus zich zal openbaren. De gelovigen daar in Korinthe, ze zagen vol verwachting uit naar de dag dat Jezus terug zou komen. En toen ik dit zinnetje las, toen moest ik denken aan dat Sinterklaasliedje, daar heb je hem. Vol verwachting klopt ons hart, weet je wel? Weet je, dat is het refrein van het liedje. Ik moest er even opzoeken, want dat was een tijd geleden. Dat liedje begint zo. Zie, de maan schijnt door de bomen. En weten jullie nog wat de tweede regel is van het liedje? Ik moest wel even lachen. Makker staakt uw wild geraas, ja. Ik vroeger als kind, hè, ik wist nooit waar dat over ging. Zie, de maan schijnt door de bomen, oké. Okay. Makker staakt uw wild geraas. Maar sinds een paar jaar weet ik wat hiermee wordt bedoeld. Dat is dat wilde geraas over de Zwarte Pieten discussie en zo. Makker staakt het wild geraas. Wat een onzin allemaal. Oké, maar dan het refrein. Vol verwachting klopt ons hart. En dan komt er ook weer zo'n zinnetje. Ik begreep er vroeger nooit wat van. Wie de koek krijgt, wie de gart. Ja, een Sinterklaasliedje moet altijd rijmen. Mensen, ik ben 3 uur bezig geweest met gedichten maken. Vreselijk. Wie wil mij daar de volgende keer mee helpen? Ik vind dat zo. Oké, ik heb je genoteerd. Dank je wel. Maar dit, vol verwachting klopt ons hart. Wie de koek krijgt, wie de gart. Weet iemand wat de gart is? Dat is de roe, hè? Weet je, waar vroeger kinderen mee geslagen werden als ze stout waren. Dat mag niet meer. Nou, dit zijn dus de kinderliedjes die wij gewoon met Sinterklaas zingen. Snappen jullie dat? Oké, vol verwachting klopt ons hart. En toen dacht ik van, ja oké, vol verwachting klopt ons hart misschien niet meer als grote mensen, maar als kleine kinderen. Ik zie het bij mijn kleinkinderen. Vol verwachting klopt een hart, want binnenkort, hij komt, de Sint. Toen dacht ik van, als wij als grote volwassen christenen nou eens iets van dat weer gaan krijgen. Vol verwachting klopt ons hart, want hij komt niet de Sint, maar onze Heer. De gelovigen daar in Korinthe, ze zagen vol verwachting uit naar het moment dat de Heer Jezus Christus zou gaan komen. Van de week had ik een gesprek met een oudste team van een kerk ergens in het westen van het land. En het ging over de identiteit van hun kerk. En op een gegeven moment vroeg ik aan een van de oudsten, waarin onderscheidt deze kerk zich nou van de andere kerken hier in deze stad? En de oudste ging er eens even netjes voor zitten, zoals oudsten dat kunnen doen. En hij keek even heel gewichtig en hij zei, wij zijn een Maranatha-gemeente. Zo, geweldig. Maar toen ik naar huis reed, toen dacht ik van, hoezo wij zijn een Maranatha-gemeente? Dat moet toch voor iedere gemeente en voor iedere kerk gelden? Dat we een Maranatha-gemeente zijn, dat we mannen en vrouwen zijn die vol verwachting uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Van welke kleur of van welke smaak je ook bent, maar dat is toch wat ons samenbindt. Ons verlangen naar de dag, Maranatha, kom Heer Jezus. Ik zeg niet, wees gerust, dat we nu elke zondag moeten gaan preken over de wederkomst, inclusief allerlei schema's over de eindtijd en bespiegelingen over wanneer het dan precies moet gaan gebeuren. Nee, dat niet. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, ik hou een lijstje bij van de jaren dat ik hier nu ben, van waar ik over spreek en wanneer ik dat gedaan heb. En ik kwam tot ontdekking dat ik al bijna 50 keer hier gesproken heb in een preek of in een opening of op een bijbelstudieavond. En ik kwam tot ontdekking dat ik van die 50 keer, dit is de tweede keer pas dat ik met jullie over de wederkomst spreek. Met wel een beetje tijd, hè? Want als je nagaat dat, weet je, dat 1/3 deel van de inhoud van de Bijbel profetieën zijn die gaan over de eindtijd en de wederkomst van de Heer Jezus. En iemand zei mij een tijdje geleden een keer, en hij meende dat net zo oprecht als je oudste daar in die stad waar ik net over sprak, die zei, bij Berea doen we niet zo aan de wederkomst. Ik dacht, nou, ik hoop het wel. Want stel je voor dat hij terugkomt en wij zeggen, nee, sorry heer, dat doen wij niet aan. Nou, wij doen er wel aan. Wij zien ook, hoop ik, dat er iets gaat resoneren in je hart. Wij zien vol verwachting uit naar de komst van de Heer Jezus. En dan wil ik het wel even dit erbij zeggen. Met nadruk op verwachten in plaats van afwachten. Dat is een groot verschil. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen, oh ja, nou, ik geloof heus wel dat hij een keer terugkomt. Ik wacht het rustig af. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Lekker fatalistisch. Heerlijk. En ondertussen leef ik gewoon mijn leventje. Ik doe mijn dingen. En als hij komt, ik hoor de bezuin heus wel, wees maar niet ongerust. Nee, het is niet een kwestie van afwachten. Nee, we verwachten. Daar zit iets actiefs in, daar ben je mee bezig. Dat raakt je leven, dat beïnvloedt ook je leven van alle dag. Dat bepaalt hoe je leven ook op die andere dagen van de week, behalve zondag, eruit komt te zien. Wij verwachten, vol verlangen zien we uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Voor mij heeft de vraag, of dat inderdaad zo is, die verwachting, dat verlangen. Voor mij persoonlijk heeft deze vraag ook te maken met een andere vraag. Hoe is het met mijn liefde, mijn eerste liefde voor Jezus? Want ik denk dat we het allemaal wel met elkaar eens zijn als ik zeg, hoe meer je van iemand houdt, hoe meer je naar verlangt om met die ander te zijn. Hoe verhouden we van Jezus? Ik hou van Jezus. Ik zing het, maar ik kan het ook vanuit mijn hart zeggen. En ik verlang naar de dag dat ik hem van aangezicht tot aangezicht mag ontmoeten. En dan altijd bij me zal zijn. En dan zit er ook nog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geweldig. Maar dit is waar het om draait. Voor altijd bij hem zijn die zijn leven heeft gegeven. Die zijn bloed heeft gegeven. Om voor altijd met hem in het koninkrijk van de Vader te zijn. En we lazen net dat Jezus zegt... Ik zal van de wijn niet meer drinken tot de dag dat het koninkrijk komt. Volgens mij bedoelde Jezus daar gewoon te zeggen. Misschien zeg ik het iets te plat. Maar ik denk dat Jezus hier gewoon bedoelt te zeggen. En op die dag, als ik terugkom en het koninkrijk van de Vader komt daar. Wat gaan we als eerste doen? We gaan het goede glas wijn heffen op het koninkrijk van God. Wauw. Wat een dag. Als we samen met Jezus daar mogen zijn. En de nieuwe wijn met hem mogen drinken. Nog één ding. 2 Petrus 3, vers 14. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters. Ook Petrus ging er dus vanuit dat de mensen aan wie hij schreef daar naar uitzagen. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters. Let op. Moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Steeds weer wanneer het gaat om de wederkomst. Haasten de schrijvers van de Bijbel zich om ons dan ook gelijk op te roepen om ons te heiligen. Om ons in te spannen, om zuiver te leven. Zuiver in onze relatie met God. Zuiver in onze relaties met de ander. En zuiver in de relatie met onszelf. Gewoon hoe je je dagelijkse leven leeft. Dat is ook een aspect van avondmaal. Hè? Een moment van bezinning. Een moment van jezelf onderzoeken. Waar sta ik? Zijn er zaken die er tussen God en mij zijn? Of tussen mij en de ander? Het avondmaal roept ons ook op om dingen op te ruimen die niet langer in ons leven thuis horen. En dan heb ik het heel concreet over zonde, over leugens, over onreinheid, over bitterheid, over verslavingen, over overspel, ook als het misschien alleen maar in ons hart is, of misschien leven we in over, gewoon al die dingen waarvan we heus wel weten dat ze niet bij ons leven als kind van God thuis horen. Dingen waarvan we weten dat als we daarin volharden en Jezus komt op een dag terug, dat het misschien moeilijk zal zijn om hem recht in de ogen te kunnen kijken. Als Jezus morgen terug zou komen, ik weet het niet, misschien, ik hoop het, ik verlang ernaar. Als Jezus morgen terug zou komen, welke zaken zou jij vandaag in je leven willen gaan opruimen? Om er klaar voor te zijn. Om er zuiver te zijn. Jezus, hij komt terug. En straks bij het avondmaal mogen we dat vieren. En mogen we ook nadenken. Heer, wat mag ik vandaag aan u geven? Het avondmaal, het is de maaltijd van gedenken. Van verkondigen. En ook van verwachten. Nog één keer, lees het maar mee. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken. Om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Zullen we bidden? Heer in de hemel, we danken u dat we van u die mooie instelling hebben gekregen van de viering van het avondmaal. Wat een boodschap zit daarin. We gedenken, we kijken terug naar wat u hebt gedaan. Maar het is ook een verkondiging voor hier en nu vandaag. We mogen gedenken, we mogen vieren dat u alles hebt gegeven om ons te kunnen redden, om ons vrij te kunnen kopen. Wij danken u voor de onvoorstelbaar hoge prijs die u wilde betalen voor ons leven. En wat zijn we voor u dus ongelooflijk veel waard. En Heer, dank u wel dat deze maaltijd ons ook laat zien. Ook het verlangen in ons hart aanwakkert. Dat u op een dag gaat terugkomen. En als we om ons heen kijken, dan zou het zomaar heel snel kunnen gebeuren. U zegt, let op de tekenen van de tijd. Heer, we willen letten op de tekenen van de tijd. En we willen belijden dat we leven in een bijzondere tijd waarin zoveel gebeurt. Heere Jezus, wij bidden u, wilt u spoedig terugkomen. We verlangen naar u. We verlangen naar het moment dat we uw koninkrijk mogen binnengaan en het glas mogen heffen en de nieuwe wijn mogen drinken om voor altijd bij u te zijn. Wat een tijd zal dat worden. Een tijd zonder tranen, zonder verdriet, zonder rouw, zonder pijn. Alleen maar vreugde, 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 omdat we dan bij u mogen zijn. En Heer, u roept ons op om ons klaar te maken voor die dag. U roept ons op om ons te heiligen. En als er op dit moment dingen in ons leven zijn, en als ze er zijn, dan weten we het. Dingen waar we aan vastzitten. Dingen die we niet in uw licht zouden willen brengen, omdat we ons ervoor schamen. Heer, dan willen we dat op dit moment ook in stilte naar u toe uitspreken en belijden. We willen zuiver zijn. We willen onberispelijk zijn voor u. En Heer, als we dingen uitspreken naar u, dan doen we dat met de wetenschap dat we straks het brood gaan eten en de wijn gaan drinken. Er is betaald. We zijn vrijgekocht. Er is geen veroordeling voor hen die geloven. En met die vrijmoedigheid zeggen we, Heer, hier ben ik. En hier zijn de dingen waar ik mee worstel in mijn leven. Ik geef het aan u.